Welkom bij de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 22 juli 2018. Robert van den Berg spreekt over Rooted. Dit is het derde deel. Voor meer informatie, kijk op www.clcbreda.nl.
In Rooted ben ik begonnen. En ik heb ontzettend veel ideeën en ingevingen gekregen. En dat is zo mooi, wat Anastasia ook al zei. Ze zegt, Rooted, deel 4, het laatste deel. Nee, we gaan gewoon door. We gaan naar de vakantie, gaan we door met Rooted. Want het is zo belangrijk om geworteld te zijn. He, dat je je wortels diep uitslaat. Want dat bepaalt ook gewoon de stevigheid van de boom. He, de stevigheid ook van je leven, he, als het ware. En misschien heb je het ook... Is het je ook opgevallen toen Anastasia noemde een naam tijdens haar gebed? En terwijl ik ook hier sta, moet ik daar even aan denken. En dat is Jacqueline van Heel. Ontzettend leuk dat je er bent. Geef even staan en geef haar even een hartelijk applaus. Want zij is degene die hier vaak gestaan heeft. Als preacher, als predikant en ook voor de gevangenen. Stond ze vaak niet hier, maar aan de zijkant. Ze heeft vaak het woord gebracht. Mensen ook naar de Heer mogen leiden, mensen mogen bemoedigen. Hè, die in een bepaalde situatie zaten, die gevangen letterlijk zaten. En het mooie is niet dat wij als kerk, hè, wij zijn, hè, wat ook in het woord staat, hè, dat de gevangenen, dat die losgekocht zijn. Dat wij vrijgekochten zijn. En dat wij ook geroepen zijn om gevangenen vrij te maken. Dat is zo gaaf. Dat is ook het leuke, dat wij hier ook in deze koepel ook bijeen mogen komen. Ik geloof ook, hè, dat God jou persoonlijk ook wil bemoedigen. Wil bemoedigen met een woord, met een gedachte. En ik geloof dat hij voor jou persoonlijk iets heeft. En zoals ik al zei, je bent hier niet voor niks. Het is ook niet toevallig dat je hier bent aankomen waaien. God heeft echt een bedoeling met jou. God heeft een bedoeling met jouw leven. God heeft een plan voor jou, wat hij in feite wil gaan uitrollen met jou en door jou heen. En hij wil ons helpen, he, dat we ook steeds meer op Jezus gaan lijken. Dat steeds meer van Jezus ook zichtbaar gaat worden in ons leven. Nou, en wat is daarvoor nodig? Dat is dat we het karakter van Jezus ook ontwikkelen in ons leven. Zijn karakter ontwikkelen in ons leven. Nou, en daar gaat tijd in zitten. Maar daar gaat ook nog iets anders in zitten. Namelijk, daar gaat ook Gods werking, als het gaat om Gods Heilige Geest. He, hoe gaan we daarmee om? Nou, daar wil ik vandaag ook wat dieper over doorgaan. Dat karakter bouwen. Hoe gaat dat nou in zijn werk? He, want het is belangrijk dat we geworteld zijn. Want dat bepaalt het leven. Dat bepaalt ons leven. En vandaar ook de titel van deze ochtend. He, Grow. Het groeien. Welk groeiscenario heb jij in je leven? Maar ook welk groeiscenario laat je als het ware ook toe? Hey, laten we bidden met elkaar. Heer, ik bid dat u ons gaat aanraken deze ochtend. Ik bid ook dat u voor een ieder een persoonlijke bemoediging ook heeft. In welk seizoen hij of zij ook is. Heer, dank u dat u heel dicht bij ons bent. Dat u met ons meegaat door elk seizoen heen. En ik dank u nu al bij voorbaat voor de bemoedigingen die u heeft deze ochtend. En dat bid ik zo in Jezus' naam. Amen. Wortels, we hebben het over wortels gehad. Welke wortels? Ik heb jullie die foto een paar keer laten zien van die bomen. Dan zeggen we, ah, die ziet er goed uit. Dat is vaak datgene wat wij zien met onze zienlijke ogen in de natuurlijke wereld. Maar daaronder zit vaak een heel stelsel. We hebben het gehad over hoe meer en dieper die wortels en hoe steviger die wortels, hoe steviger ook die boom kan zijn. Nou, ik wil nu even een wat gaan inzoomen op zo'n wortel. Psalm 18, vers 2. Daar staat, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my strength, in whom I will trust. In whom I will trust. In hem stel ik mijn vertrouwen. En zo'n wortel, dat is vertrouwen. Hem vertrouwen in elk opzicht. Ik bedoel, dit kun je niet ontkennen, want dat gebeurt. We krijgen allemaal te maken met stormen in ons leven. Dat er wel eens wat omwaait in ons leven. Dat er wel eens wat wegwaait in ons leven. He, dat er takken en bladeren afvallen van je. Dat gebeurt. Maar laat je daarin niet tegenhouden. Vertrouw op God. Want ik weet bijna zeker dat de meesten, zoals we hier zitten, vinden we geestelijk gezien een winterperiode niet zo leuk. Maar het is wel een periode. Het is wel een periode die vaak ook nodig is voor een stukje karaktervorming. En God is een God van seizoenen, wat we ook in Genesis lezen. En ook een God van fases in je leven. Dus seizoenen horen bij het leven. En zo kun je een seizoen hebben, bijvoorbeeld van zwangerschap. Het is niet zo van, na de bevruchting, een baby. Nee, 9 maanden, een fase. Het kan een hele mooie fase zijn in je leven. Een fase van verloving. Een fase waar je doorheen gaat. Een fase met opgroeiende kinderen. Dat kan een hele leuke fase zijn. Of een wat mindere fase zijn. Maar het zijn fases. Die je allemaal meemaakt, waar je allemaal voor staat. We hebben het vorige keer ook gehad over een David. En David, die was geroepen. Op zijn 13e, 14e jaar werd hij gezalfd. Maar er zat nog echt een periode tussen voordat hij echt kon gaan wandelen in zijn roeping. Als het ware, de realisatie van zijn roeping. En in die tussentijd heeft hij, als herder zou je kunnen zeggen, heeft hij geleerd ook om zijn karakter te bouwen. En waardoor? Door steeds meer op God te vertrouwen. In Spreuken 3, vers 3 staat: mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals. Schrijf ze in je hart. En in vers 5a staat: vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun niet op je eigen inzicht. Nou, dat is een tekst die heb ik mezelf heel vaak toegebeden. Vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun niet op je eigen inzicht. Want weet je, die verleiding is er gewoon. Is er gewoon om je niet te onderwerpen, om toch niet gehoorzaam te zijn, om daarin toch je eigen wil te doen. Terwijl we toch vaak uitzingen of uitbidden: u wil geschieden in mijn leven. Dat is gaaf, blijf daarmee doorgaan. Maar het is een proces waar je ingaat. Laat het niet bij een zin hangen. Dus met heel je hart, dat betekent in feite dat je een keuze maakt. Een keuze om God toe te laten in je leven. Een keuze om God helemaal te vertrouwen. En als het een keuze is, dan is dat geen gevoel, dat daar uiteindelijk een gevoel door ontstaat. Dat mag duidelijk zijn. Maar vertrouwen is een keuze. Dat is werk aan de winkel. Want God, die wil gewoon dat jouw wortels dieper worden. Dat ze sterker worden. Vertrouw hem in de kleine dingen. Dan zullen de grote dingen ook komen. En de vijand, die zal je altijd proberen om dat vertrouwen te beschermen. Die zal je altijd willen dat je je focust op dingen die nog niet goed lopen. Die wil dat je gefocust raakt op vruchten die zich nog niet ontwikkelen. Of die te klein zijn. Of te schamel zijn. Dan wil je dat je focus gaat op werk wat nog niet goed loopt. Of dingen in je relatie die nog niet goed gaan. Of als je jezelf in de spiegel aankijkt. Hoe kijk je naar jezelf? Dat is wat de vijand wil. Die wil ons impregneren met die gedachten. Maar wij mogen beter weten. Wij mogen beter weten. Dat God met ons is. En God die in ons is meer dan dat die in de wereld is. En dat is zo gaaf om dat te beseffen. In welke fase je ook zit. En nogmaals, het is oefenterrein. En ik ga daar zo ook nog wat meer over zeggen. Over dat oefenterrein. Ook als het gaat om God in dingen vertrouwen. Weet je, als wij groeien, dan komen we allerlei soorten uitdagingen tegen. Allerlei uitdagingen. We leven gewoon in de consumptiemaatschappij. We leven in een maatschappij waar alles snel gaat. Ik sprak dat de vorige keer laatst ook over. Toen noemde ik dat ook de magnetron en de Snapchat-fase waarin we leven als society, als maatschappij. Dat moet allemaal snel. Snel antwoorden. En dat betekent ook dat we steeds meer zien, dat zien ze in het onderwijs ook, dat kinderen, jeugd, hebben nog een steeds kortere concentratiepiek om vast te houden. Ik weet ook, ik moet hooguit 12 minuten spreken en dan gewoon stoppen. Maar toch, we maken er 25 minuten van altijd in deze kerk. Dus hou vol. Maar ik zal af en toe ook een goede reminder erin plaatsen. Maar weet je, ondanks dat we dan snel afgeleid zijn en veel prikkels hebben, God is de God van de diepe dingen. En de diepe dingen, die komen niet zomaar snel aanwaaien. Ik zeg wel eens, God is niet, die heeft geen drive-through versie. Zoals bij McDonald's. God, zoals hier staat, God is not a drive-through. En zijn wegen zijn hoger dan die van ons, staat ook in de Bijbel. Maar soms zijn ze ook wel langzamer. Dat is zo. Ja. Ik geloof dat dat juist ook karakter bouwt. Wij groeien aan de buitenkant en we groeien natuurlijk aan de binnenkant. En ik moest daar zo aan denken, buitenkant, binnenkant, toen ik vorige week mijn auto liet wassen. Bij de car wash. En ik had hem gewassen. Als je hem trouwens nu ziet, dan zou je niet zeggen dat hij gewassen is. Want het gaat snel. Maar ik reed daar. Dan ga je door zo'n baan, dan stap je uit de auto. Of nee, je blijft in de auto zitten. En dan op een gegeven moment wordt hij heel mooi gewassen aan de buitenkant. Nou, ziet er piekfijn uit. Maar er was een aanbieding. Voor 10 euro kon ik ook de binnenkant laten doen. Maar wat moest ik doen? Toen moest ik uit de auto stappen, op een andere baan zetten. Mocht ik er niet in blijven zitten. Waarom niet? Omdat toen 4 andere gasten, die stapten in mijn auto. En die gingen hem helemaal aan de binnenkant helemaal schoonmaken. Dat is echt een aanrader, voor 10 euro. Helemaal schoongemaakt. Echt als nieuw zag hij er weer uit. En toen moest ik ineens denken van, wauw. Weet je, soms zijn we zo met die buitenkant bezig. En dan raad ik wel eens aan, van, dan doe ik er een laagje, nog een laagje op laten spuiten. Zodat hij minder snel vies wordt. Dat is een beetje geestelijke wapenrusting. Even om die auto heen, om ons heen. Maar even naar die binnenkant toe. Ik dacht, ik moest die mensen toestemming geven om te werken in de binnenkant van de auto. Hoe is het geestelijk ook niet? Dat we de Heilige Geest ook toestemming moeten geven om in ons leven ook te werken, te kunnen werken. God wil dat we veranderen, dat we volwassener worden. En dat volwassen worden, daar zit ook nog zoiets als. En toen ik daarover nadacht, dacht ik van wauw, weet je. Je kunt vergeving vragen over zaken, maar dat betekent niet dat je van binnen verandert. We kunnen de auto wassen aan de buitenkant, maar dat betekent dat die binnen gewassen is. En ik weet dat vergeving is vaak de eerste stap. De eerste stap van een nieuw leven, een nieuwe wandel met God. Waardoor dat reinigingsproces ook daadwerkelijk plaats kan vinden. Maar het is een proces. Om vergeving vragen, dat is een momentum. En soms heb je daar ook een aanmoediging voor nodig om dat te doen, om die stap te zetten. Maar daarna begint het proces. Het proces van vernieuwing van denken. Het proces van dingen anders doen dan dat je daarvoor gewend was. Want anders blijf je nog met dat oude patroon zitten. Anders blijft dat nog, zeg ik wel eens, een werk in je bol. Dat bolwerk van de vijand. En dat werk in je bol, dat moet veranderen. Dat moet eruit. Dat er plaats gaat komen voor Gods plan in jouw leven. Voor meer van Gods karakter in jouw leven. En dat lezen we ook in 2 Korinthe 3, vers 17 en 18. Daar staat, de Heer is geest. En waar de geest van de Heer is, is vrijheid. Dus daar is vrijheid. Daarmee wordt niet bedoeld, doe maar gewoon wat je wilt. Maar doe datgene waar God jou voor heeft bedoeld. Ja, hij wil je vrijmaken van alle obstakels die jou tegenhouden om tot je bestemming te komen. Zo wordt die vrijheid ook bedoeld. En op ons gezicht is het licht van de macht en majesteit van de Heer te zien. Want er is geen doek over ons gezicht. We zijn als spiegels die steeds meer de stralende macht en majesteit van de Heer weerspiegelen. Want we gaan steeds meer op Christus lijken. Dat gebeurt door de geest van de Heer, dat is de Heilige Geest. We gaan steeds meer op Christus lijken. Ik heb dat ook onderstreept hier. Dat is voor mij een kerntekst. Dat is datgene wat God ook bedoelt voor jou en voor mij. Dat steeds meer van zijn karakter zichtbaar gaat worden in onze levens. Nou, dan moet de Heilige Geest maar eens flink aan het pak. Maar weet je, de Heilige Geest wil het door jou doen. Maar jij nodigt hem uit. Om het te doen in jouw leven. Het is heel belangrijk om dat te beseffen. Hij wil naast je staan. Hij wil echt naast je staan. Toen moest ik ineens denken van een wetmatigheid in de Bijbel is dat wij God toestemming geven ook om te werken. God klopt eerst ook op jouw deur. En jij doet hem open. Hij beukt niet, hij breekt niet in, hij klopt. Hij vraagt in feite, wil je daadwerkelijk innerlijk veranderen? Weet je, dan wil ik met mijn geest in jouw leven komen. wil ik je aanmoedigen, wil ik je bemoedigen, wil ik je naast je staan. En wil ik je gedachten van heil geven. Wil ik je omringen, ik wil je kracht geven, ik wil je wijsheid geven, ik wil je liefde geven. Maar uiteindelijk zet jij wel de stappen. Uiteindelijk bepaal jij wel wat er gebeurt. Toen moest ik denken aan het woord onderwerping. Onderwerp je aan God en bied weerstand aan de duivel en hij zal van je vluchten. Maar onderwerp je aan God. Gehoorzaam aan hem zijn. En in dat kader dacht ik van, dat is daadwerkelijk een hele belangrijke. Want voor de duivel was dat de nummer 1 moeite die hij had. Hij kon zich niet onderwerpen. En voor ons is dat ook een dingetje soms. Om ons te onderwerpen aan hem. Om echt gehoorzaam te zijn. Terwijl we het soms heus wel weten. En dat is geen preek van met een opgeheven vingertje. Maar het is een preek van mogelijkheden. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld, je merkt van ik zit met een relatie. We hebben het ook in ons leven gekend. Hè? De relatie tussen Anastasia en haar vader bijvoorbeeld. Nou, dat ging 10 jaar geleden echt wel knap lastig, kan ik je vertellen. Als je er meer over wil weten, en dan kun je haar zo eens aanspreken. Maar dan is het, en dan zou je kunnen zeggen van, weet je, ik ga een afspraak met hem maken. Want ik wil die relatie wil ik gewoon verstevigen. En dan ga ik hem toch eens uitleggen, hè, hoe het nou precies zat. Ik ga toch eens uitleggen wat hij eigenlijk heeft gelaten om te doen. Wat hij verkeerd gedaan heeft. En hoe ik het allemaal bedoeld heb en dergelijke. In feite om jezelf te verdedigen. Maar de Heilige Geest zegt van, nee, weet je, ga voor verzoening. Ga daarheen met een nederig hart. En dan zullen jullie zien dat ik dwars daardoorheen een wonder ga doen. En we hebben het ervaren in ons leven. En Stacey heeft ervaren in haar leven. Dus dat is iets wat de Heilige Geest, die zet niet de stappen voor jou. Maar vertelt wel hoe je de stappen kunt zetten. Maar jij zet de stappen. En het begint met onderwerping aan hem. Dat begint om de Heilige Geest ook uit te nodigen. Uit te nodigen in jouw leven. Hey, even een stukje leiderstraining. Daar gooi ik er ook nog eens in. Als het gaat om dat proces van groei. Misschien herken je het model. Het model van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam gaan. Als je het niet kent, zal ik je kort even een voorbeeldje geven. Even kijken, wie heeft allemaal een autorijbewijs? Ja? Een paar mensen? Ja, meer mensen. Ja, autorijbewijs. Ja, ik kan me herinneren, toen ik autorijlessen kreeg. Ja, ik zat als een soort jonge hond, zat ik voor het raam te wachten van, waar blijft die auto met die grote L? Want het gaat gebeuren, die eerste les. Ik kijk er naar uit, als het ware. Dus ik stap in die auto. En ik ga die eerste les in en dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dat gaat hartstikke goed. Boven verwachting eigenlijk. Die tweede les ging ook hartstikke goed. En die derde les, ik vergeet het nooit meer. Toen stapte ik in die auto en toen zei hij tegen mij, die rijinstructeur, nu ga je zelf rijden. Ik dacht, wat heb ik dan gedaan de afgelopen 3 lessen? Maar toen keek ik goed en toen zag ik daar een gaspedaal en een rem en ook van die dingen. Ik dacht van, hey. Hij ging dat nu loslaten en hij liet mij zelf rijden. En ik vergeet nooit meer, ik moest toen een eerste bijzondere verrichting doen en dat was een bochtje achteruit. Dat was in de Burgemeester Vrijterslaan in Roosendaal. En ik bonkte zo ontzettend tegen de stoeprand aan, dat ik gelijk bewust onbekwaam werd. Ik werd me ineens ontzettend bewust van, wow man, dat autorijden. Ik dacht van, die eerste les, 15, hooguit, hè? Vraag het examen maar aan. Maar nu in deze fase, en we waren nog maar 3 weken verder, dacht ik van, nou, hoe krijg ik dat ooit onder de knie? En op een gegeven moment, nou, dan ga je rijden, je gaat oefenen, en dan word je bewust van je bekwaamheid. Je wordt dan bewust van, oh, als ik deze handeling doe, dan levert mij dat op. En je gaat inzicht krijgen en dergelijke. En je gaat ook een verschil zien tussen en rijden door de polder en rijden in een stad, et cetera, et cetera. En uiteindelijk wordt het onbewust bekwaam. En dat kennen we denk ik ook allemaal misschien wel. Hè, dat we 10 minuten ineens verder zijn. En we denken ineens van, hey, ik ben thuis aangekomen. In deze auto, veilig en wel. Hoe is het mogelijk? Terwijl ik met heel veel andere dingen bezig geweest ben in mijn hoofd of hè, en dergelijke. Dus dan is het in feite onbewust bekwaam. Mensen die kleine kinderen hebben. Raoul, een zoontje, 2 jaar oud, die zat aan tafel. En ik vergeet dat nooit meer. Dat was elke keer van een schreeuw en ja, honger. Dus dan stop je er weer een hapje in en zo ging dat door. Totdat op een gegeven moment hij erachter kwam. Het is toch ook wel, ik zie mijn ouders en ik zie dat toch wel, weet je, die hebben een lepel en een vork. Dat zou ik ook wel willen. Hij werd dus op een gegeven moment bewust van zijn onbekwaamheid. En dat betekent dus oefenen. Dus dan ga je met een lepeltje, hè, ga je eerst en dan leg je het bij hem neer en dan pakt hij het op. En één tip, nooit met spinazie oefenen. Het zat tegen het plafond aan. Stap voor stap. En op een gegeven moment werd hij onbewust bekwaam. Ik bedoel, wij denken er nog ineens over na als wij een lepel pakken. Je moet eens gaan nadenken hoe je ademhaalt. Nou, dan krijg je gelijk claustrofobie. Ja? Wij zijn ons onbewust van vele zaken omdat we door een groeiproces gegaan zijn. Maar hoe gebeurt dat vaak ook niet in de geestelijke wereld? Als wij door deze cirkel gaan, dan zie ik, dat wij, en dat geldt ook voor mij, dat we als christenen vaak in die eerste twee kwadranten blijven hangen. Misschien ken je het wel. He? Dat is een goede spreker. Dat is een goed punt. Dat is interessant wat hij zei. Daar moet ik toch eens wat mee gaan doen. Maar we noteren niets. We gaan naar huis. We stappen ons leven in. En een week later zijn we het weer vergeten. En zo blijf je in feite onbewust, onbekwaam. Zo groei je niet. Misschien een mooie tip. Al zou je maar één punt noteren van een preek. Eén punt per zondag. En je doet dat 52 keer. Heb jij 52 punten. En ik denk dat dat wel mee gaat werken ook. Als het gaat om karakter bouwen. Dat is gewoon een tip. Pak gewoon eens één punt waarvan je zegt van, dat punt, dat neem ik mee. Dat neem ik mee. Even weer terug naar het zaaien, oogsten en alles wat erbij hoort. Hè? Zaaien vanuit drie perspectieven. Vanuit de zaaier, grond en vanuit zaad. Als het gaat om het zaaien, wees een goede zaaier. Daar staat in Galaten 6 vers 7, de NBV-vertaling, wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Als jij in een fase terechtgekomen bent en je zegt van, ja, zie je nou wel? Moet mij nou net overkomen? Dan moet je je afvragen, maar wat heb je gezaaid? En probeer het dan om te draaien. Probeer het dan zo te draaien van, ik ga wat anders zaaien. Als jij op een moment bent aangekomen in je leven dat je vriendschappen mist. Ik heb weinig vrienden in mijn leven. Moet je je afvragen, in hoeverre heb jij vriendschap gezaaid? In hoeverre ben jij ook een vriend of vriendin geweest voor iemand in een bepaalde periode? En nogmaals, dit is een uitnodiging. En geen vingerwijzing. En ik denk dat God ons wil aanmoedigen. Van wauw, wat heb ik nou gezaaid in mijn leven? En als ik iets anders wil, andere vruchten wil zien in mijn leven, zaai ook iets anders. Even naar de gelijkenis van de zaaier. Ik las hem uit Lucas voor, twee weken geleden. Maar nu even uit Matthäus 13, vers 18 tot en met 23 uit de Basisbijbel. Jezus zei, luister nu, ik zal jullie uitleggen wat het verhaal van de zaaier betekent. Als je het goede nieuws van het koninkrijk van God hoort, maar het niet begrijpt, komt de duivel en steelt wat er in je hart was gezaaid. Dat is het zaad dat langs de weg viel. Er zijn ook mensen die het woord van God horen en het onmiddellijk blij geloven. Hoe vaak herkennen wij dit niet? Oh ja, goede preek. Dat is het zaad dat op de rotsgrond viel. Want het geloof van die mensen heeft geen wortels. Hun geloof zit niet diep. Ze geloven wel een tijdje, maar als er problemen en moeilijkheden komen omdat ze het woord geloven, verliezen ze hun geloof. Er zijn ook mensen die het woord horen, maar hun geloof wordt verstikt door de zorgen van de wereld en het verlangen naar geld. Er groeit geen vrucht aan hen. Zij zijn het zaad dat in de distels is gezaaid. Het zaad dat in goede aarde is gevallen, zijn de mensen die het woord horen en begrijpen en aan wie ook vrucht groeit. Bij sommigen 100 keer zoveel, bij sommigen 60 keer zoveel en bij sommigen 30 keer zoveel als dat er gezaaid was. En ik weet nog dat ik de volgende opdracht aan jullie gaf, een paar weken terug. Hè. Welke woorden, welke gedachten heb je laten zaaien, ook die niet van God zijn? Het is goed ook om dat besef te hebben. Hè? Goed om te kijken in je leven van, hey, de vruchten die ik draag, waar komen die vandaan? Ja? Dus wat sta jij toe in je leven? Wat sta jij toe in je leven? Want je kunt natuurlijk laten bidden van ik wil van een bepaald minderwaardigheidsgevoel wil ik af. En dan kunnen we gaan proclameren allerlei teksten uit de Bijbel van wie jij bent in Jezus. En dat is belangrijk, dat is hartstikke goed. Dat is echt hartstikke goed. Want het betekent ook een vernieuwing van denken. Ik moet ander zaad gaan zaaien in mijn leven. Ander zaad gaan zaaien in mijn leven. Wat betreft de grond. Wees ook goede grond. Die goede grond, die hebben we ook behandeld. Hè? En welke acties heb je ondernomen dat je goede grond bent? Met goede grond wordt bedoeld dat je ontvankelijk bent. Dat je ontvankelijk bent. Voor dat zaad, dat goed kan groeien. En er staan in feite staan er vier typologieën. Worden in die gelijkenis genoemd. En welke van die vier het type ben jij? Ben jij diegene die bijvoorbeeld de zondagsdiensten bezoekt, of wat voor bijeenkomst dan ook. En maar joh, weet je, ik heb nog zoveel andere dingen ook erin aan je hoofd. Het glijdt als het ware van je af. Het valt niet. Het valt niet in die aarde. Ja? Of je hoort het niet, of je wilt het niet horen. Ja? Of ben je die tweede, rotsgrond. Omdat er zoveel rotsen nog zitten in die grond, kan het gewoon niet dieper vallen. Ja? En er is ook vaak geen wortelvorming in de diepte. Het is geen geloof en geen vertrouwen. Bij de derde, in de derde voorbeeld werd gesproken over distels. Zoals ook hier staat, de zorgen van de wereld. Geld, allerlei dingen die je in feite aftrekken van datgene wat echt belangrijk is. En met andere woorden, geen focus waardoor wildgroei ontstaat en waardoor ook geen vruchtvorming in feite ontstaat. Nou, in die vierde, en volgens mij willen we dat allemaal heel graag zijn, dat is dat we goede grond zijn. Je begrijpt het, je grijpt het ook en je gaat het toepassen. Oh, heerlijk. Ja. Dus wees goed zaad. Wees goed zaad. We mogen onszelf ook echt zien als zaad. God heeft je gaven en talenten gegeven. Dus kijk niet datgene wat je buurman of buurvrouw hebt. Jij hebt iets heel specifieks gekregen. En het begin bij dat zaadje wat geplant is in jouw leven. In 1 Korinthe 15, vers 37 staat: u zaait niet een vergroeide plant, maar een kale graankorrel of iets anders. God laat er de juiste plant uitkomen. Uit het ene zaad komt deze plant en uit het andere zaad die plant. Met andere woorden, daar zitten echt grote verschillen ook in. Ja. Iedereen is uniek, iedereen is anders. Maar stel je eens voor, jij bent zo'n zaadje. Je zit in die grond. En je kijkt om je heen. Wat zie je dan? Het is donker. Je ziet wat grond. En je water. Een beetje een blubberzooi om je heen. En het kan zijn in je leven dat je ook zo ervaart. Dat je denkt van, weet je, ik kijk om me heen. Ik weet dat ik een goed zaadje ben. Ik weet dat datgene wat God mij gegeven heeft aan talent en gaven, dat het hartstikke goed is. Maar als ik zo eens om me heen kijk, dan zie ik eigenlijk weinig ontwikkeling. Erger nog, je ziet gewoon een beetje blubber. Ik dacht, laat ik even wat aanschouwelijk onderwijs doen. Ik heb hier een potje met aarde. En zou je even naar voren willen komen om mijn microfoon vast te houden? Ik heb hier een potje met aarde. En dan heb ik een zaadje. En dat plant ik zo in die aarde. Zo. En nou weten we, het is altijd goed om ervoor te bidden. Dus gaan we ervoor bidden. Laten we dat ook gaan doen. Ja? Heer, dank u weer dat het zaad dat geplant is, dat dat zal opwassen. En dat er veel vrucht zal mogen dragen. Dat bid ik in Jezus' naam. Bidden we. Ja. Er gebeurt niks. Maar weet je, Dan gaan we in het Engels bidden. Dat is vaak ook wat hipper. Dear Lord, we praise you in Jesus' name. Let this seed grow. Misschien Spaans. Dat is de meest gesproken taal. Spiritus Sanctus. Of in tongentaal. Misschien moeten we wat harder bidden. Misschien moet je gewoon meer geloven. En we kunnen het water geven. Om het zaad zacht te maken. We kunnen er van alles aan doen. Maar het komt er niet uit. We zien nog niks ontstaan. Moet het dan weggooien? Want dit is toch wat we vaak meemaken in het leven. Dat we er van alles aan doen. En voor je het weet, wordt dan tegen je gezegd, je moet meer geloof hebben. Maar dat staat in de Bijbel. Al heb jij een geloof als een mosterdzaadje, dat kan bergen verzetten. Ik verzet ja soms bergen werk, maar niet letterlijke bergen in mijn leven. Is mijn geloof dan kleiner dan een mosterdzaadje? Ik geloof niet dat Jezus bedoeld heeft om je geloof te vergelijken met de grootte van een mosterdzaadje. Het gaat niet om hoeveel geloof. Het gaat er volgens mij om, waarin geloof je? Waar is je geloof op gericht? Is je geloof gericht op het zaad? Is je geloof gericht op de grond? Of is je geloof gericht op God? Op Jezus, die het voor jou verbracht heeft, die jou wil helpen door zijn Heilige Geest. En weet je, daar gaat gewoon tijd over. Waarom zouden we een plant geven wel de tijd om eruit te komen? En waarom zouden we dan datgene wat in jou geplant is, niet die tijd geven? Niet die tijd gunnen? Laten we God ook tijd gunnen, door wat voor seizoen we ook gaan. Dus wij bepalen, dat wil ik echt meegeven, wij bepalen niet de groei. De Heilige Geest bepaalt de groei. Bepaalt de groei van ons. Hij wil ons meenemen in het proces waarin we mogen veranderen. Waarin steeds meer van Christus ook zichtbaar mag worden in ons leven. Dus mijn uitnodiging is, naast die ene tip dan die je noteert vandaag, mijn uitnodiging is voor je, weet je, bid gewoon elke dag dat je heel concreet de Heilige Geest uitnodigt om aan de slag te gaan. Met dat zaad wat in jouw hart geplant is. Met dat mooie wat God jou gegeven heeft. Dat specifieke, dat unieke. Dat plan wat hij helemaal wil uitwerken. Geef hem ruimte. Geef hem ruimte om dat te doen. We gaan zo een moment van worship hebben en ik wil ook de anderen uitnodigen om al naar voren te komen. En tijdens de worship, bedenk dan voor jezelf, hè, wat, in welke fase zit jij? In welk seizoen zit jij? Wat heeft je, wat heeft je daarin aangesproken? Wat zijn de worstelingen waar je mee zit? En je mag weten, hè, je mag weten welke gedachten God over jou koestert, zoals jij hier zit. Niet van onheil, maar gedachten van vrede. Om jou een hoopvolle toekomst te geven. Een toekomst waarin alles mogelijk is. Kom maar gewoon naar voren. En tijdens dat moment van worship, geloof ik dat God je wilt aanraken. En ik zal daarna, dan gaan we de dienst ook gezamenlijk afsluiten. We zullen nog bidden met elkaar. Maar ik geloof dat die mensen ook zijn die zeggen van, ik zit in een bepaald seizoen. En ik zie soms gewoon niets opkomen. Terwijl ik ervoor bid, in wat voor taal dan ook. En ik doe. En wellicht zegt God tegen je, weet je, heb vrede, heb rust. Ga niet trekken aan de dingen. Maar de fase waarin jij zit, heb ik jou gegeven om je karakter te vormen. En deze fase is nodig, zodat die wortel van vertrouwen dieper kan groeien. Vertrouwen in mij, waardoor jij anderen kunt gaan vertrouwen. Waardoor jij stappen kunt gaan zetten. Waardoor ik steeds meer van mijn zoon zichtbaar zie worden in jouw leven. Wauw, wat zou dat gaaf zijn. En daar is ook deze fase voor nodig, waar je nu in zit. Amen.